Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. Deze aflevering gaan we het hebben over business development. En dit gesprek ga ik voeren met Beatrice van Zijl, expert op het gebied van business development voor advocaten. Beatrice is onder meer auteur van het hoofdstuk over business development in het boek van Willem Hengelveld, De Advocatuur als Onderneming. En mocht je na het luisteren van deze podcast nog meer willen weten over dit onderwerp, Boom Juridisch, de uitgever van dit boek, is zo vriendelijk geweest om 5 exemplaren gratis ter beschikking te stellen voor onze luisteraars. Kijk naar de show notes bij deze aflevering om mee te doen aan deze winactie. Voor nu veel luisterplezier. Hey Beatrice, welkom op de podcast. We beginnen onze podcast bij About Law altijd met een korte introductie door de gasten zelf. Zullen we dat nu ook doen? Introduceer jezelf eens.
Nou, graag. Dankjewel, Bob. Hartelijk dank voor de uitnodiging voor deze podcast. Sinds 2018 werk ik met heel veel plezier voor Van der Veldt, advocaat in Den Haag. Dat is een niche kantoor en met Van der Veldt hebben we echt een duidelijke strategie gekozen voor een paar marktsectoren, een beperkt aantal marktsectoren. Bouw en vastgoed, energie, industrie en overheid. En in deze sectoren bedienen we vooral cliënten met bouw- en vastgoedrecht, aanbestedingsrecht, energierecht en omgevingsrecht. En dat ook in de ruimste zin van het woord, dus milieurecht ook. Volgend jaar hebben we een lustrum. Er bestaat het kantoor 15 jaar. En het heeft een mooie groei doorgemaakt. Van 7 advocaten naar 22 advocaten. En we hopen nog wat te groeien. En we zoeken voortdurend naar goede mensen. Dus als luisteraars geïnteresseerd zijn om bij ons te komen werken, dan ja, kunnen ze bij mij terecht. Daarnaast heb ik ook nog mijn eigen onderneming, Break New Ground. Dat ben ik in 2017 begonnen om advocaten te coachen en te helpen met groei van hun praktijk en kantoor. En in 2018 is de eerste druk verschenen van het boek Business Development voor advocatenkantoren heb ik geschreven in het boek De Advocatuur als Onderneming. En dat boek is tot stand gekomen onder redactie van Willem Hengelveld. En hij heeft een aantal auteurs erbij gezocht. En iedereen heeft een hoofdstuk geschreven op onderdelen die eigenlijk belangrijk zijn om een goed advocatenkantoor te runnen. Dus er zijn mensen die iets geschreven hebben over HR en anderen over financiën. ICT is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. En hoe bestuur je nou een advocatenkantoor? Hoe manage je dat nou? Hoe hou je alle kikkers in de pot? En over die kikkers kom ik later nog wel te spreken. Dat is het eigenlijk in het kort.
Ja, het is ook naar aanleiding van dat boek dat we je gevraagd hebben op de podcast. En met name omdat business development voor mij persoonlijk altijd iets van een schrikbeeld was. Omdat ik altijd dacht, dat is iets wat je van nature moet hebben. Hè? Een soort rainmakers die je vaak bij grote kantoren nog wel eens rond zien lopen. En dat als je dat niet van nature hebt, dat het dan onleerbaar is. Maar door het hoofdstuk in het boek ben ik eigenlijk gaan beseffen dat dat helemaal niet het geval is. En dat je business development echt kan leren. En daarom leek me ontzettend interessant om je eens te spreken hierover. En we gaan het daar straks nog wat meer over hebben. Dat leren van business development en hoe pas je dat nou toe. Maar om te starten, wat is dat nou eigenlijk business development? Wat voor definitie kan je daar aan geven?
Ja, ik heb in het boek heb ik inderdaad een definitie opgenomen. Daar heb ik even zelf na moeten denken. Want als je gaat googlen, dan kom je er niet meteen achter. Het is ook wel grappig wat je zegt, op kantoor lopen er altijd wel van die rainmakers rond, bij wie het vanzelf lijkt te gaan allemaal en dat je dat dan niet zou kunnen. Maar ja, het valt te leren inderdaad en het komt eigenlijk in wezen neer op relatiemanagement en iedereen kan relaties aangaan, kan nieuwe contacten leggen en onderhouden en beheren. En business development gaat daarom in professional services, wat de advocatuur is, net zoals accountancy. Dat maakt het ook anders dan business development bij andere ondernemingen waar je producten verkoopt. Dit gaat om mensen. En andere mensen willen weten wie jij bent, wat je aanpak is, waar je voor staat, waar je voor gaat, waar je goed in bent.
Ja,
En hoe je het voor die persoon makkelijker kan maken, het leven. En ik zeg het expres zo, hè, het gaat niet om de advocaat of het kantoor, maar het gaat juist om die ander, om de cliënt. Hoe kan je ervoor zorgen dat zij of hij geld bespaart, geld verdient, goed voor de dag komt bij eigen relaties, stakeholders, en ook weer goed kan slapen. Dat is je werk. En dat kan alleen maar als je elkaar goed leert kennen en weet wat voor die ander belangrijk is.
Ja. Ja, dat laatste kun je eigenlijk niet genoeg benadrukken. Hè? Je schrijft ook in je hoofdstuk over het job to be done principe. En dat was voor mij echt een inzicht. Misschien wel iets dat ik intuïtief heel sterk aanvoelde, omdat ik aan beide kanten heb gestaan. Zowel als advocaat die diensten levert als bedrijfsjurist of cliënt die advocaten inhuurt. Maar door erover te lezen werd dat enorm helder voor mij. Zou je kunnen uitleggen wat jij daarmee bedoelt, dat job to be done principe? En ik had daar zelf iets aan en misschien dat luisteraars van de podcast er dan ook wel iets aan mogelijk kunnen hebben.
Ja, ja, leuk dat je dat vraagt. Het is ook altijd trouwens goed om eens aan de andere kant te zitten.
Ja, zeker.
Dan weet je wat er belangrijk is eigenlijk. Welke klus nou eigenlijk geklaard moet worden. Hè? What's the job to be done? En dat is echt de essentie van marketing. Want we denken altijd dat marketing alleen maar reclame maken is. Maar dat is niet zo. Het gaat in essentie om te weten, wat zijn nou de behoeften van de klanten? Wat is nou echt de klus die voor de klant geklaard moet worden? En dat ga je alleen maar weten als je de vraag achter de vraag gaat stellen. Het gaat niet om het voeren van een procedure of die dagvaarding. Dat is niet hij koopt geen product. Hè. Het vraagt niet van, lever mij een dagvaarding. De vraag is, ik heb een probleem en dat moet worden opgelost. En de eerste vraag die je cliënt neerlegt is misschien ook niet de echte vraag. Want je weet nog helemaal niet wat er werkelijk belangrijk voor hem is. In welke positie verkeert cliënt binnen het bedrijf? Wat zijn de belangen van het bedrijf? Daar moet je allemaal achter zien te komen. Dus je moet direct aan het begin erachter komen welk eindresultaat de cliënt wil bereiken.
En hoe kom je daarachter? Is er dan één gouden vraag die je kan stellen om daarachter te komen?
Ja, de vraag. Ik denk dat het erop neerkomt dat je kennis moet hebben van de sector waarin cliënt werkt. Dat in de eerste plaats. Je moet kennis hebben van het bedrijf, zijn positie binnen dat bedrijf. En dus en weet ook in welke omgeving dat bedrijf speelt, zullen we maar zeggen, acteert. Welke externe ontwikkelingen komen op het bedrijf af? En als je daarvan die kennis hebt, dan kun je ook gerichte vragen stellen. Want dan ga je weten wat er belangrijk gaat zijn voor die cliënt.
Ja, het is juist dit, hè? Dus juist dit gaat vaak fout, hè? Dus hoe vaak krijgt een cliënt wel niet een advies waar die niets mee kan, dat niet uitvoerbaar is binnen zijn organisatie, een contract, dat de commerciële mensen niet eens kunnen uitleggen aan hun wederpartijen. En juist daar is enorm veel winst te behalen, denk ik. Dus heel goed luisteren naar, wat wil die cliënt nou? Waar is die nou echt mee vooruit geholpen? En hoe krijgt hij nou iets waar die binnen zijn organisatie ook echt iets mee kan?
Ja.
Als voorbeeld, ik heb wel eens advies gevraagd aan 20 verschillende advocaten hoe iets nou geregeld was in een bepaald land. En dan lever je iets in een heel mooi format aan met hele strakke vragen. En dan krijg je toch van elke advocaat uit elk land een volledig ander format terug met heel veel tekst. En probeer dat dan maar eens weer samen te voegen tot één geheel en één advies voor een bedrijf.
Precies. Ja, dan heb je dat niet begrepen. Dan heb je dus ook niet aan het begin al gevraagd van in welke vorm wilt u het hebben?
Ja, zeker. Ja.
Wat is gebruikelijk binnen het bedrijf? Want het heeft er totaal geen zin als je de bedrijfsjurist, die dan je cliënt is, het vervolgens nog eens een keer moet vertalen voor de business. Dus probeer ook de klanten van jouw klant weer te begrijpen. Ja, je moet eigenlijk die hele keten kennen. En daarom weten wat het, op die manier achterhalen wat het perfecte eindresultaat moet zijn. Dus ja, vragen stellen, heel goed luisteren en nog eens doorvragen. En dan ga je weten wat de job to be done is.
Even dwalen af. Terug naar business development, alhoewel dit natuurlijk ook een onderdeel van business development is. Wie binnen een advocatenkantoor zou zich nou eigenlijk bezig moeten houden met business development?
Nou ja, in de eerste plaats de advocaten zelf. En ja, laten we wel wezen, in Nederland zijn er 18.000 advocaten een beetje. En het merendeel daarvan zijn toch eenmanskantoren. Hè? En er is echt maar een klein gedeelte van al die advocatenkantoren. Ik geloof dat er 5600, ruim 5600 zijn. Die meer dan 65, er zijn maar 20 advocatenkantoren die meer dan 65 advocaten hebben. Ongeveer een stuk of 25 die middelgroot tot groot zijn. Met andere woorden, je hebt maar heel weinig kantoren die staffuncties in dienst hebben. Als business development, marketeers. Dus het zal er in de meeste gevallen op neerkomen dat de advocaten het zelf moeten regelen. Mm-hmm. Neem niet weg dat iedereen ambassadeur is van het kantoor. En dat iedereen relaties onderhoudt met cliënten. Ook de receptionisten, ook de secretaresses die de telefoon opnemen. Ook de advocaat-stagiaires, als die klantencontact mogen hebben. Dus in die zin heeft iedereen relaties met cliënten. Moet iedereen ervoor zorgen dat de business development op orde is.
Ja. Je geeft het aan, hè? De meeste advocaten werken niet bij een heel groot kantoor, maar vaak in een wat kleinere setting. Zijn die advocaten niet van nature al heel veel bezig met business development? Is er een noodzaak voor die advocaten om bewuster met business development bezig te zijn?
Zeker belangrijk. En in de dagelijkse praktijk ben je daar natuurlijk ook voortdurend mee bezig. Op social media actief zijn, dat is ook al een vorm van business development, want social media is contacten leggen ook met andere mensen. Maar hoe gestructureerder en hoe duidelijker je positionering is, hoe meer je zal bereiken. Dus hoe bewuster je ermee bezig bent, hoe leuker werk, betere cliënten en meer omzet je zult behalen. En in deze markt met veel concurrentie en cliënten die steeds veel eisender worden, is het alleen maar belangrijker om die relatie te onderhouden met de ideale klant. En kansen voor jouw klanten te zien. En te weten wat voor jouw bestaande cliëntengroep belangrijk is.
Ja, ja, stel nou dat je de luisteraars verkocht hebt. Hè? Die luisteraars hebben het ook allemaal heel druk. Hebben al processtukken die ingeleverd moeten worden. Of contracten die getekend moeten worden. Of onderhandelingen die gevoerd moeten worden. Hoe start je nou met business development als advocaat?
Zorgen voor een goed plan. Als je niet weet waar je naartoe wil, dan ga je er ook niet komen. Dus zonder visie, zonder doelen, ja, dan kom je eigenlijk overal nergens. En is het eindresultaat altijd wel goed. Want je hebt niks bepaald van tevoren. Dus voor kantoor moet er een gedegen strategisch plan zijn. En individuele advocaten doen er goed aan om in lijn met de strategie van kantoor een persoonlijk business development plan te maken. En ja, daar heb je allerlei modellen voor. Dat kan je zo lang of zo kort maken. Als je maar wel een gedegen analyse eraan vooraf laat gaan. En goed nadenkt over waar je wil staan met jouw praktijk. Over 1 jaar, over 3 jaar. En ja, voor mensen is 1 jaar al ver weg, zullen we maar zeggen. En zeker nu in deze omstandigheden met corona. Dan zie je ook dat de situatie zomaar kan veranderen. En dat je je zult moeten aanpassen. Dus 1 jaar, een plan voor 1 jaar nu. Is een prima periode. Dat kun je nog net overzien.
Ja, stel dan dat je die visie hebt neergelegd. Hoe doe je dan vervolgens die analyse? En wat zijn dan de vervolgstappen om het ook echt in de praktijk te brengen?
Ja, nou het is wel een belangrijke stap hoor. Die analyse van de markt. Hè? Dus welke ontwikkelingen zie je in de markt van je cliënten? Je moet ook echt kritische analyse van maken. Welke uitdagingen liggen er voor hen de komende tijd? En de analyse dus van je eigen praktijken, waar ben je goed in, waar ligt de verbeterpunten? En waar ben je goed in, waar ligt je expertise met name? Welke cliënten bedien je het liefst? Wie zijn topcliënten? Waar haal je de meeste omzet uit? Welk soort werk doe je graag? Al die punten, die moet je echt voor jezelf even noteren. En daaruit achterhalen. Wat je nou onderscheidend maakt in die markt. Hè? Wat is nou je onderscheidende waardepropositie? ten opzichte van jouw concurrenten, moet ik zeggen. Dus wat maakt je onderscheidend van andere advocaten? Of heb je misschien ook wel concurrenten uit overdachte hoek? Geen advocaten, maar rechtsbijstandsverzekeraars of accountants of zelfstandig juristen die geen advocaat zijn. Nou, noem maar op. Probeer ze allemaal in kaart te brengen. En wat maak je dan onderscheidend? Weet je dat bijvoorbeeld uit feedback van cliënten? Je kan je trouwens niet onderscheiden door te zeggen, nou, ik ben een topjurist. Want dat is niet zoveelzeggend. Cliënten moeten dat ook maar aannemen, dat je die kwaliteit hebt. Het zal dus eerder in andere competenties liggen. Hè? Bijvoorbeeld kennis van de marktsector. Ben je in staat breder met de cliënt mee te denken dan alleen maar het juridische bereik? Ben je in staat om de consequenties voor de business van de cliënt door te denken en mee te denken aan de strategie voor het bedrijf? Heb je ook kennis van de cliënt als persoon? Heb je kennis van de positie binnen dat bedrijf, binnen de organisatie? Met wie moet hij werken? Waar moet hij rekening mee houden? En als je dus daadwerkelijk die kennis hebt van de cliënt, dan begrijp je ook waar voor hem de pains en de gains liggen. Dus waar zit hij mee? Wat zijn de risico's? En wat zou nou uiteindelijk het beste eindresultaat kunnen zijn? Dus je moet die cliënt ook echt als persoon kennen. Er zijn altijd wel gemeenschappelijke interesses als je moeite doet om elkaar te leren kennen. En dat maakt het samenwerken ook gemakkelijker. Kortom, focus op een bepaalde markt. Weet waar je goed in bent, wie je goed kent. Focus op bepaalde soort cliënten waar je met jouw expertise de meeste toegevoegde waarde kunt leveren. En focus ook op een beperkte omvang van personen om relaties mee te onderhouden. Die business development te doen, zullen we maar zeggen. En er is een wet van Dunbar. Dunbar's getal wordt dat genoemd. En dat houdt in dat je eigenlijk dat mensen in staat zijn om eigenlijk maar met een groep van 150 mensen stabiele relatie te onderhouden. En dat komt van een antropoloog, Robin Dunbar. Hij onderzocht dat het maximum aantal stabiele relaties dat een mens kan overzien op 148 ligt. Nou, dat wordt dan voor het gemak afgerond naar 150. Dus focus is eigenlijk het toverwoord. Strategie is ook kiezen. Dat betekent ook dat je kiest dus om bepaalde cliënten niet te bedienen, bepaalde rechtsgebieden aan een ander overlaat. En alles wat ik net verteld heb, dat geldt eigenlijk ook voor het kantoor in het strategisch plan. Durf keuzes te maken. Je kan niet alles voor iedereen zijn.
Nee, dat betekent dus eigenlijk dat je, wat veel advocaten dan wel eens doen, is dat ze werk oppakken waar ze eigenlijk niet zo goed in zijn, dat je daar dus mee moet stoppen. En dat je misschien ook wel gesprekken moet voeren, exitgesprekken moet voeren met partners of advocaten die een vakgebied hebben die misschien wel niet in een strategie passen. Dus een markt bedienen die niet in je branche past, of een vakgebied bedienen wat niet bij de doelgroep van je cliënten behoort.
Ja, dat kunnen moeilijke gesprekken zijn. Maar dat loont wel de moeite. Uiteindelijk betaalt zich dat terug. En je kan het ook heel simpel op een dag bekijken. Als jij een cliënt aanneemt met een vraag die niet binnen jouw expertise ligt, dan moet je daar onevenredig veel tijd aan besteden. En al die tijd kan je niet besteden aan de cliënt die je eigenlijk zou willen bedienen, of het werk wat je eigenlijk zou willen doen of zou moeten doen om te komen wat je voor ogen hebt, mm-hmm, wat je hebt opgeschreven in je plan als visie op langere termijn. Dus je hebt ook maar zoveel uren in een dag. Dus alleen al daarom moet je keuzes maken.
Ja. Zou je nog wat meer kunnen vertellen over, als je nou eenmaal zo'n visie hebt, je hebt zo'n analyse gedaan, hoe je dat dan volgens in praktijk brengt?
Nou ja, dan heb je een onderscheidende waardepropositie. En dan is het dus ook duidelijker voor de markt waarom ze voor jou moeten kiezen. En dat zal leiden tot nieuwe cliënten. En dat ga je naar buiten brengen. Hè? Dus met promotieactiviteiten. Dat is dan een onderdeel van marketing. Marketing is niet alleen maar dat reclame maken en events organiseren. Het is ook bepalen wat de prijs gaat zijn. Welke diensten ga ik precies leveren? Je kan ook bepaalde diensten misschien tot een product maken en dat in de markt zetten. En wie gaan die diensten leveren? Welk team heb je tot je beschikking? Ja, en uiteindelijk gaat het er gewoon om het te doen. Hè? Dus begin de dag vooral met dat wat je het liefste zou willen uitstellen. Eet die kikker. En dat is vrij naar een citaat van Mark II. Maar het komt erop neer dat je de lastige dingen waar je eigenlijk niet zo'n zin in hebt, meteen maar als eerst op de dag aanpakt. Dan heb je daar de rest van de dag plezier van. Het gaat er echt om nieuwe gewoonten te creëren en taken in kleine delen op te knippen en die over de week verdelen. Laatst heb ik iemand horen spreken, een partner bij Dentons. En die zei van, nou, je wil niet weten hoe vaak ik mijn praktijk opnieuw heb op moeten bouwen.
Ja.
Door bepaalde crisis, 2008, rond het jaar 2000, 2001. En op een bepaald moment dacht hij van, nou, ik ben elke dag om 9 uur op kantoor. Voortaan, dan ben ik op maandag, woensdag en vrijdag om 8 uur op kantoor. En het eerste uur is voor business development. Er komt niks tussen. Ook als cliënten vragen of ik kan afspreken, dan zeg ik dat ik verhinderd ben, dat ik al een andere cliënt heb. Ik behandel mijn business development uur alsof het een cliënt is. Net zo belangrijk. En dat heeft vruchten afgeworpen. Dus het gaat echt om consequent daarmee bezig zijn. En doe kleine dingen heel vaak. En zo kun je resultaat behalen.
Ja, niet iedereen en niet elke advocaat houdt er enorm veel van om enorm veel borrels af te lopen. En dat is misschien voor sommige advocaten het schrikbeeld van acquisitie. Hoe zouden dat soort advocaten die strategie nou verder in praktijk kunnen brengen en cliënten kunnen werven?
Ja, er zijn wel meer mensen die daar een hekel aan hebben. De meeste advocaten zijn eigenlijk introverte types, anders zou je er denken. En wat ook een misverstand is, dat je zou moeten verkopen, hè, tijdens ontmoetingen met mensen, tijdens netwerkborrels. Veel advocaten zeggen dan dat ze dat niet goed kunnen of dat ze het niet leuk vinden. En niemand houdt ervan. En cliënten houden er ook niet van om iets aangesmeerd te krijgen. Dus het gaat er echt om. Tijdens ontmoetingen met cliënten, of dat nou tijdens netwerkborrels is of een telefoongesprek, wat dan ook, om in contact te komen met andere mensen. En dat kan iedereen. En het gaat erom of je die mensen echt interessant vindt en zij jou. En dan kom je alleen maar achter door de juiste vraag te stellen en goed te luisteren. Eigenlijk door zelf zo min mogelijk aan het woord te zijn. Dus focus ook bij netwerkbijeenkomsten op een beperkt aantal mensen. Less is more. En als je het nou echt lastig vindt, dat soort grote gelegenheden, die er trouwens nu niet echt zijn. Hè? en als het bijvoorbeeld meer bij je past om te publiceren, probeer dan met publicaties de juiste doelgroep in ieder geval te bereiken. Door ze per mail toe te zenden, contact te leggen via LinkedIn. Dat is ook een goede manier. En één op één afspraken te plannen. En ik moet je zeggen, in deze tijd, corona, is het eigenlijk makkelijker geworden. Ik heb inmiddels gevideobeld met mensen die aan de andere kant van de wereld zitten. En via LinkedIn hebben ze mij benaderd. Via LinkedIn benader ik ook andere mensen. En we plannen een Zoom in. En niemand hoeft in de auto, je hoeft niet in een vliegtuig of wat dan ook. Je kan echt ook in deze tijd heel gemakkelijk je netwerk vergroten. En ook kennis ophalen trouwens van over de hele wereld. Er zijn allerlei webinars waar je gemakkelijk voor in kan schrijven en waar je dus niet voor op reis hoeft te gaan. Dus contacten leggen kan heel gemakkelijk. En oldschool bellen met de telefoon, daar staan mensen ook nog steeds voor open en waarom niet? Probeer dus die eerste minuten, het eerste uurtje op een dag te besteden aan dit soort activiteiten. Kan ik een blog schrijven? Kan ik de telefoon pakken? Kan ik met iemand contact leggen via LinkedIn en een afspraak plannen voor een koffiezoom bijvoorbeeld?
Ja. Ja, in je boek las ik ook dat iets van 20% gemiddeld van de cliënten van advocaat voor 80% van de omzet van advocaatkantoor zorgde. En dat is natuurlijk ook belangrijk om je te realiseren als advocaat, omdat dat ook een onderdeel is van business development.
Zeker, ja. Ja, en dan gaat het dus ook weer over, we hebben het al gehad over, heb kennis van die cliënt, van zijn sector, van zijn persoon. Maar het gaat ook om je interne analyse, zeg maar, van de data die je tot je beschikking hebt. Iedereen heeft cijfers over de omzet en uit welke cliënten die omzet komt. Ga daar eens goed naar kijken. Ga eens kijken welke top cliënten de meeste omzet brengen voor kantoor. En ga dus praten met die partijen. Doe onderzoek naar die bedrijven. En probeer uit te vinden waar de uitdagingen liggen voor die bestaande cliënten. En hoe je ze de komende tijd nog beter van dienst kunt zijn met elkaar. Dus niet voor één praktijk, maar probeer eens met elkaar erover te praten en te kijken waar je elkaar kunt aanvullen om zodoende de dienstverlening te verbeteren aan die cliënt. Want het gaat uiteindelijk niet om je eigen individuele praktijk of de omzet voor kantoor alleen, maar vooral om het verbeteren van de dienstverlening van die cliënten en dat de tevredenheid van die cliënten omhoog gaat en dat ze dus minder geneigd zullen zijn om naar een ander kantoor te stappen.
Beatrice, we moeten afronden. Laatste vraag misschien nog. Wat is nou echt een quick win als je het hebt over business development voor advocaten? Waar zou elk advocatenkantoor morgen mee moeten starten?
Ik raad iedereen aan om eens te beginnen met een lijst van mensen die je al kent of die je wilt kennen. Dus ik noem dat maar een A-lijst. Een hele simpele tabel. 3 kolommen, 5 rijen, 15 namen. Die 15 namen zijn dan 5 namen van cliënten, dus bestaande cliënten. Dan de tweede kolom 5 namen van potentiële cliënten. En ja, wie zijn dat dan? Nou, dat zijn mensen, partijen die lijken op je bestaande cliënt, maar die om wat voor reden dan ook nog geen cliënt zijn geworden. En de laatste kolom zijn verwijzers. Mensen die andere mensen aan jou willen verwijzen, maar hopen dat het ook nog weer een keertje terugkomt. Andere advocaten bijvoorbeeld, makelaars, psychologen, mensen bij vakorganisaties, belangenverenigingen. En het is ook een misverstand dat je pas wanneer je een eigen zelfstandige praktijk hebt, pas aan business development zou moeten beginnen. Maar iedereen kan al beginnen, ook als je advocaat-stagiair bent. Iedereen heeft een netwerk. Iedereen heeft oud-klasgenoten, oud-studiegenoten, voormalig kantoorgenoten. En die kunnen al in een interessante positie zijn beland. Dat is je basis eigenlijk van je netwerk. Breng dat dus in kaart met zo'n lijst. En spreek met jezelf af dat je daarmee contact gaat leggen de komende periode. Stel 3 maanden. En als het niks wordt, de lijst is dynamisch. Als het niks wordt, dan gaat er een naam af. Dan komt er weer een nieuwe naam bij. En deel met elkaar binnen kantoor ook die contacten. Hou ze niet voor jezelf, maar ga juist met elkaar in gesprek. Waar ligt de overlap? Waar ligt de kans voor dienstverlening aan die partijen? Wat zijn de behoeften van die partijen? En hoe kun je als kantoor die mensen optimaal bedienen? En zorg binnen kantoor ook voor opvolging, hè? Want dat is dus ook het lastige. Door de waan van de dag komt het altijd op het laatste moment. Maar business development is een lange termijn strategie. Als je nu niet begint, heb je er later ook geen plezier van. Dus zorg met elkaar voor de opvolging. Regelmatig overleg. Probeer elkaar aan te vullen, te helpen. En eet die kikker.
gooi hem op de barbecue, zou ik zeggen. Je hebt in ieder geval een stuk smakelijker gemaakt, die kikker, voor mij. En luisteraars, als jullie er nou meer over willen weten nog, je kunt een kopie van het boek van Willem Hengelveld winnen. Ga daarvoor naar de show notes van deze aflevering en volg de instructies. Beatrice, jij enorm bedankt voor je tekst en uitleg vandaag.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook danken wij Advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcastafleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!